This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC.
Daily Minutes Podcast, 8 oktober 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag erg rustig aangedaan met werk. Ik ga maar eens proberen een Daily Minutes in elkaar te sleutelen. Ik heb ook zelfs een hele hoop onderwerpen, dus eens even kijken wat er allemaal van terecht komt. Ik ga verder ook proberen om te kijken of ik nog wat data in elkaar kan zetten vandaag. In ieder geval wat DRM-foto's. Dat lijkt me wel wat. En ik begin dat met FL Digi. Ik denk dat ik dat de komende tijd steeds doe, dat ik met FL Digi begin. En dan in FL Digi een soort van aankondiging doe van wat er te wachten staat. En dan komt er daarna of DRM of SSTV. Ik heb al een tijd geen SSTV meer gedaan, maar dat komt ook een beetje omdat dat via de stream scheef is. Hè? Net als bij als ik beeld met FL Digi doe. En DRM heeft het grote voordeel dat het via de stream gewoon recht is. Die vertekening, ik heb dat wel vaker gezegd, maar die vertekening die komt doordat de stream een heel klein beetje langzamer loopt dan het echte geluid. Dat hoor je niet aan de toonhoogte, maar het is wel net iets trager. En de reden daarvan is dat men wil voorkomen dat de buffer leegloopt. Als een CPU toevallig op een iets te hoge snelheid draait van een computer, zou dat kunnen gebeuren. Hè? Dan loopt de buffer leeg en dan krijg je dat hij steeds gaat haperen. En door hem steeds wat harder te laten lopen. Als je hem 24 uur laat draaien, de meeste programma's dan op de meeste computers, dan is het geloof ik een half uur wat je daarmee toch achterloopt. Dus dan sta je heel dom te kijken als je om 10:30 de Daily Minutes wil horen. En er is nog iets anders aan de gang en het begint maar niet. Dat is mij meerdere keren overkomen namelijk. Ja, ik hoorde van, ik vind het onderwerp spionage altijd erg leuk. Ik hoorde van de podcast Spycast, waar ik toch echt wel een fan van ben. Spycast is heel bijzonder. Dat is van het Spy Museum, het Spionnenmuseum in Washington. En de mensen die daar geïnterviewd worden door echt prominente mensen uit de wetenschap, worden die ook geïnterviewd. Een van die mensen is directeur van het Spionagemuseum. En ja, er worden dus echt mensen uit het veld, die worden geïnterviewd. Echt die vaak zelfs tot voor kort spion waren. En die kennelijk vrij precies weten waar ze wel eens en niet over mogen praten. En die vertellen daar voluit. In Amerika is de openheid over dat soort dingen echt geweldig. Dat zou hier in Nederland heel anders gaan. Maar ja, en soms zijn die dingen heel recent. En soms zijn die dingen wat lang geleden. En waar een recente podcast over ging, dat was Operation Gold. Operation Gold, dat was in de Koude Oorlog. In de heetste periode van de Koude Oorlog, de jaren 50. En dat begon eigenlijk met Operation Silver. En dat was een operatie uitgevoerd door de Britse, Britse inlichtingenorganisaties. Dat was net na de oorlog in 1949. En Oostenrijk was toen nog bezet. Want Oostenrijk was net als Duitsland na de oorlog bezet door de geallieerden. En de Amerikanen, zowel als de Russen, die hadden een hoofdkwartier in Wenen. De Engelsen deden dat doordat ze nabij het Russische hoofdkwartier een winkel in tweedkleding opzetten. En dat was een afluisterstation. En daar werden dus de telefoonkabels van de Russen werden er afgetakt. En van 1949 tot 1955 zaten ze zo de Russen af te luisteren. En dat was ja, in die Spycast uitzending, daar werd ook heel uitgebreid verteld welke informatie nou zinvol was en welke niet. Wat vooral interessant was, dat was wat de XYL's van Russische officieren vertelden aan het thuisfront. Want die lieten nog wel eens wat meer los dan hun echtgenoot deden. En daardoor konden ze de gang van zaken heel goed inschatten. De operatie liep tot 1955, want toen toen kreeg Oostenrijk zijn soevereiniteit terug. En toen moesten de geallieerden daar dus vertrekken. In Duitsland hebben ze veel langer gezeten, hè. Maar goed, in ieder geval, toen vertrokken ze dus. Maar die operatie was een jaar van tevoren al verraden, of een paar jaar van tevoren zelfs, door de Britse spion George Blake. En George Blake, die met een nu nog als 96 jaar oud, en nog redelijk goed bij in Moskou woont. Al sinds 50 jaar woont hij in Moskou, want hij is op een gegeven moment is hij gevlucht. George Blake is geboren in Rotterdam. Maar in ieder geval is hij opgegroeid in Rotterdam. En hij, hij spreekt dus niet heel Brits-Engels, maar Engels met een heel zware Nederlandse tongval. En hij spreekt ook nog goed Nederlands. Hij is een jaar of 15 geleden door de VPRO nog geïnterviewd. Hij heet George Blake, een aangenomen naam. Maar dat was een dubbelspion. Net als Kim Philby in de tijd. Dat is ook een naam die veel mensen misschien nog wel kennen. Dubbelspion die voor de Engelsen werkte, maar in feite voor de Russen. En Blake die heeft recent ook nog het communisme verdedigd. In allerlei uitingen op social media, dacht ik. Maar goed, in ieder geval Blake die verraadde dus die Operation Silver in Wenen. Waardoor vanaf de actie liep tot 55 en hij is in oktober 53 is die verraden door George Blake en waren de Russen dus op de hoogte. Nou, een spin-off van dat project, dat was een project wat in Berlijn liep en dat heette niet Operation Zilver, maar Operation Gold. En ook wel bekend als Operation Stopwatch. Het was dus een actie van de Amerikaanse CIA samen met de Britse MI6 Secret Intelligence Service. En het liep van 1951 tot 1956. Maar ook dit was in 1953 al door George Blake aan de Russen verraden. En de Russen hebben dat gewoon laten zitten totdat er op een gegeven moment een gunstig moment in de publiciteit was om tussen aanhalingstekens de tunnel te ontdekken. En in de tussentijd hebben ze de Britten natuurlijk en de Amerikanen goed in de gaten gehouden. Het project is overigens in Amerika niet meer geclassificeerd. Dat wil zeggen dat het niet meer geheim is. Maar in het Verenigd Koninkrijk is het nog altijd achter slot en grendel. En de Britse kennis hierover die wordt nog niet gepubliceerd momenteel. En dat zal ook wel een tijd duren, want ze hebben het slot er stevig opgezet. Zo te zien en zo te horen aan publicaties hieromheen. Ja, kijk, het speelt allemaal in de jaren 50. Dat was dus de periode dat er nog geen Berlijnse muur was. En Blake zei wel eens, het was makkelijker om in Berlijn van het oosten naar het westen te gaan of van het westen naar het oosten, dan dat het in Londen van het ene plein naar het andere plein in de binnenstad was. Hè? En dat was ook gewoon zo. Je kon met de S-baan kon je gewoon in Oost-Berlijn opstappen en in West-Berlijn uitstappen en andersom. En zolang je geen hele grote koffers bij je had die opvielen, dan werd je helemaal niet gecontroleerd. Je kon gewoon van het communistische deel naar het niet-communistische deel. En ja, Berlijn was een lappendeken van de geallieerden. Dus die S-baan, ik ben daar in de tijd van de muur nog wel eens geweest, die ging ook kriskras over zowel Oost- als West-Berlijns gebied. En er waren nog stukjes waar die S-baan ook toen nog over het westerse grondgebied ging, door de lucht weliswaar. En door de grond, als ik het goed heb. Maar in ieder geval, nee, de metro die ging door de grond. En die ging bij Tiergarten, dacht ik, ging die door een niet gebruikt station wat onder het Oost-Duitse gebied lag. Maar ging daar wel doorheen. En je kon daar dus ook aangehouden worden als mensen wilden hebben. En die zaten in die metro. Ja, dat wordt dus morsige zijn mail. Dat wil zeggen dat er bij mij een mailtje binnenkomt. Het kan zijn dat dat zakelijk is. Dus dan even kijken. Wat krijgen we nu dan weer? Waarom verdwijnt mijn programma ineens uit beeld? Nou, nog steeds. Dit gaat lekker, zeg. Ik weet niet waarom je nou eens uit beeld verdwijnt. Oh, aangepaste bezorging rond de feestdagen en ander belangrijk nieuws van PostNL. Die fijne fusie tussen PostNL en Cent. Daar wil ik ook nog eens aandacht aan besteden. Ik snap werkelijk niet hoe dat nou kan gebeuren. Maar dat is een verhaal wat hier los van staat. Dat was het mailtje wat binnenkwam. Je kon dus heel makkelijk van het oosten naar het westen. En wat de Engelsen en de Amerikanen dus deden, dat was een paar honderd meter lange tunnel onder het Oost-Duitse grondgebied doen. En daar onder het hoofdkwartier van de Russen de kabels aftakken van de telefoon. En die tunnel die was gewoon bemand en er waren allerlei problemen, want de grond daar die is tamelijk instabiel. Dus het is heel lastig om daar tunnels te maken. En bovendien zijn er problemen met zuurstof en met warmteafvoer. Dus en die apparatuur in die tijd was natuurlijk allemaal nog met buizen. Dus dat had de nodige problemen tot gevolg. Ja, ik heb even een stukje gelezen. Maar het was dus niet het hoofdkwartier zelf wat ze afluisterden. Maar er was een knooppunt van telefoonlijnen. Wat zich dicht bij de grens tussen de Engelse en de Russische zone bevond. Aan de Russische zijde. En dat is wat ze gekozen hebben om af te takken. Wat ook allemaal grappig was, was dat ze de West-Duitse inlichtingendienst nauwgezet buiten de plannen hielden. Omdat die in hoge mate geïnfiltreerd waren door de Oost-Duitse geheime dienst. Dat is natuurlijk ook makkelijk, want de cultuur en de taal van die twee organisaties die is volkomen gelijk. Hè? Dus je hoeft niet mensen eerst in een vreemde taal op te leiden, zoals wel moet als je Russen in Amerika wil neerzetten. George Blake die was dus al in een vroeg stadium bij deze plannen betrokken. Die zat gewoon bij de besprekingen aan, dus dat was, die kon dat allemaal netjes aan de Russen doorgeven. En de Russen die besloten dus om die plannen gewoon te laten doorgaan en later de tunnel pas een keer in te nemen en dat dan als een soort succes te claimen. Bij Wikipedia staan er ook foto's van de tunnel en van de apparatuur die erin zaten. En de Russen die dat heel trots, die trouwens ook de Oost-Duitsers erbuiten lieten, dat terzijde. Maar die trots hun overwinning op de domme geallieerden in de pers presenteerden. De plannen dateren dus uit 1951 en in december 1953 zijn ze begonnen met het aanleggen van de tunnel. De bouw die begon met een pakhuis. Ik denk dat je dat een pakhuis noemt, een warehouse. Om natuurlijk te verhullen wat er precies gebeurde. En dat pakhuis dat had een onwaarschijnlijke diepe kelder van 7 meter. En dat pakhuis dat was dus de dekmantel van het hele gebeuren. De bouw daarvan die begon op 2 september 1954 en op 25 februari van het jaar erop was die voltooid. Sommige van de kabels die moesten worden afgetakt, die zaten maar 47 centimeter onder een drukke straat in Oost-Berlijn. Dus dat geeft de moeite al aan. Je moet natuurlijk niet hebben dat zo'n tunnel op een gegeven moment instort en dat er ergens een krater ontstaat in de weg. Want dan ben je meteen ontdekt. Wat ook wel aardig detail was, aan de westerse kant was men niet in staat om de encryptie van de Russen te decoderen op dat moment. En daarom moesten ze zich ook tot al eerder genoemde gesprekken van echtgenoten beperken. Omdat de werkelijk geheime zaken niet, die konden ze dus niet direct beluisteren. Het probleem voor de Russen was trouwens dat ze bang waren dat ze George Blake als dubbelspion voor hen zouden verraden. Als dus de informatiestroom via de telefooncentrale plotseling zou opdrogen. Dus zij hadden de moeilijke taak om de communicatie daar gaande te houden. Om zo Blake uit de schaduw te houden. Dus om die reden werden er allerlei encrypte gesprekken geanceneerd. En werden ook dingen met echte informatie zoals van de vrouwen mensen uit dat hoofdkwartier. Die gesprekken werden wel gewoon doorgegeven. Omdat ze anders bang waren dat Blake exposed zou worden. En daarmee dat ze die niet meer zouden kunnen gebruiken. In 1955 toen werd Blake overgeplaatst en toen was dus het gevaar verdwenen dat Blake daarmee bekend zou worden als de tunnels opgerold zou worden. En vervolgens besloten de Russen om op 21 april 1956, na 11 maanden in gebruik te zijn geweest, de tunnel te ontdekken tussen aanhalingstekens. Want ze hadden hem dus al ontdekt, maar om het in ieder geval bekend te maken. Een diplomatieke rel was natuurlijk het gevolg. En de tunnel werd ook nog eens ontdekt, maar ja, dat is natuurlijk gepland tijdens een bezoek van Nikita Khrushchev aan Engeland. Overigens was het Westen er niet van op de hoogte dat de Russen al veel eerder van de tunnel wisten, al in de planningfase. Dat werd pas in 1961 bekend, toen werd Blake gearresteerd en veroordeeld. Blake is later door een paar fanatieke communistische sympathisanten bevrijd en naar Rusland gebracht. En sindsdien woont hij daar en kan hij daar ook niet meer weg. Want dan zou hij meteen alsnog gearresteerd worden. Maar goed, ik weet niet of dat op die hoge leeftijd zoals nu nog zou gebeuren in het huidige tijdsgewricht. Maar in ieder geval, hij moest daar wel blijven. Maar pas toen wist het Westen dat de actie had plaatsgevonden. Nou, ik ben benieuwd hoe dit klinkt, want dit was een beetje een improvisatie van een verhaal. Ik had nog meer dingen, die gaan meer over de hobby, over de zendhobby dan dat dit ging. Agence op Telecom die brengt vandaag zijn ontwikkelingen in de ether uit. Dat is een nieuwsbrief die volgens mij één keer per kwartaal uitkomt. In totaal 10 artikelen in deze kwartaal nieuwsbrief die het denk ik is, maar ik kan dat zo snel niet vinden. Het is van uitgaven van Agentschap Telecom. En 3 daarvan die spreken er voor mij uit. Dit. Ik weet niet wat er precies gezegd wordt, maar dat is 3 XTV die ik even uitzet. Drie van die artikelen vind ik interessant. Nou, het wordt wel gemompeld deze podcast. Maar dat is niet zo erg. Dat is spontaan, zullen we maar zeggen. De artikelen zijn niet zo verschrikkelijk lang. De ene is om het ene artikel die ik interessant vind, of dat ik interessant vind, dat is het voorkomen van storingen bij zonnepanelen. Nou is dat wel vooral aan de aanschafkant, denk ik. Ze zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Zonnepanelen, kijk omhoog en je ziet steeds meer daken die bedekt zijn met deze duurzame panelen. Ja, gek is dat. In Nederland is dat veel later dan in Duitsland. Hoe is dat gekomen? Duitsland is veel voortvarender met dat soort dingen. En misschien heeft dat wel te maken met de grote lobbykracht van een aantal hier gevestigde oliebedrijven die in Duitsland niet zitten. Dat zeg ik even tussendoor zelf. Ik ga terug naar het artikel van AT, want daar stond dit niet in. Ze zijn dus niet meer weg te denken. En als je omhoog kijkt, dan zie je steeds meer daken die bedekt zijn. En logisch, zonnepanelen bieden een milieuvriendelijke manier om energie op te wekken. En de investering verdient zichzelf binnen een aantal jaren terug. Nou ja, als je dus overweegt om zonnepanelen aan te schaffen, dan moeten deze door een vakman op het dak geplaatst worden. Want onzorgvuldige installatie kan zorgen voor storingen bij andere apparatuur. En dat kan heel vervelende en soms gevaarlijke gevolgen hebben. Denk aan een trager draadloos internet, het uitvallen van de babyfoon of een minder goede ontvangst van radio en televisie. Sommige systemen kunnen zelfs minder stroom gaan leveren. Nou, en dan staan er een paar simpele tips om de storing te voorkomen. Er is ook nog een uitgebreide website met dit soort tips, maar check de CE-markering, die is belangrijk. Aanleggen en aarden volgens installatievoorschrift, leg de kabels zo dicht mogelijk naast elkaar, voorkom lussen in de bekabeling en neem aanvullende maatregelen als er hinder ontstaat. Ja, dat is het hele artikel, maar het is wel mooi dat er aandacht aan besteed wordt. Een hele interessante is de volgende. Veel slimme apparaten zijn digitaal onveilig. En dat is zeker zo, dat weet ik. Ik heb hier bewakingscamera's en daar zit in ROM gebakken een eenvoudige Linux variant. Die Linux variant die is al vele jaren bekend, al meer dan 25 jaar soms bij sommige apparaten. En ja, er wordt nooit geüpdate. Dus ja, dan 25 jaar aan onderzoek aan dat soort besturingssystemen plaats kan hebben gevonden, dan is het ook heel makkelijk om daar een weg te vinden om daarin te komen. En dan zitten ze in zo'n slim apparaat, dan zitten ze ook in je netwerken. Nou, er is een onderzoek geweest, eind september was het volop in het nieuws. Veel consumentenapparatuur die met internet is verbonden, is digitaal zo lek als een mandje. Vooral slim speelgoed, connected toys en babyphones scoren slecht. Aanleiding voor de persaandacht waren de uitkomsten van een onderzoek in opdracht van Agentschap Telecom naar de veiligheid van digitale apparatuur. Agentschap heeft meteen een meldpunt ingericht waar consumenten onveilige apparaten kunnen melden. Verlichting die je met een app aan- en uitzet, zo stelt het artikel, de slimme thermostaat, smartwatches, draadloze speakers. We kunnen als consument steeds meer slimme artikelen kopen. Hartstikke handig, maar het maakt ons ook kwetsbaar. Reden voor Agentschap Telecom om deze apparaten eens onder de loep te nemen. En dat onderzoek dat kun je dan ook bekijken met een linkje in het artikel. In de categorie routers, slim speelgoed, IP-camera's, slimme sloten, babyphones en slimme thermostaten. 17 van deze apparaten scoorden matig tot slecht op het gebied van basisveiligheid en privacy aspecten. Slechts 5 onderzochte apparaten zijn relatief veilig. En bij 2 apparaten troffen de onderzoekers geen beveiligingsproblemen aan. Onveilige apparaten zorgden niet alleen voor problemen bij de gebruikers, maar ook de netwerken hebben er last van. Denk maar aan DDoS aanvallen met botnets, zoals Mirai. Nou, dan gaat het artikel nog een stuk verder, maar de laatste alinea volgens mij is, wat kunt u doen? We gebruiken de uitkomsten ook om het probleem onder de aandacht te brengen bij de Europese Commissie. Omdat het de markt zelf niet lukt om digitaal veilig apparaat op de markt te brengen, is het goed om te kijken naar wettelijke eisen. Europa is aan zet, omdat het gaat om apparaten die op de interne Europese markt worden verhandeld. Daarnaast is het belangrijk om bij consumenten meer bewustwording te creëren over de gevaren van gebrekkige beveiliging van slimme apparaten. Ja, dan iets waar ik zelf ook mee bezig ben. Veel gestelde vragen over LoRa. LoRa, dat is een systeem wat op, vaak op 433 werkt, op de LPD-frequenties. Een ISM-band. En daarnaast meestal eigenlijk op 863 MHz. In andere landen zijn ook andere frequenties in gebruik. In Amerika is 863 niet toegestaan. 868. En die band loopt van 863 tot 870, als ik me niet vergis. Maar in de VS is dat 915 MHz en volgens mij in Duitsland is er ook een frequentie op 160 MHz voor beschikbaar. Misschien kent u ze wel, of misschien heeft u ze wel eens aan de lijn gehad. De medewerkers van ons klantcontactcentrum, zo begint het artikel. We beantwoorden al uw vragen van marifonie tot 5G en van veilig graven tot radioamateurs. De laatste tijd ontvangen we vragen om voor LoRa toepassingen. Klantcontactcentrum medewerker Inge legt het uit. Deze medewerker die komt aan het woord. Met de komst van Internet of Things ontvangen wij regelmatig vragen over de regelgeving. Bla bla bla. LoRa staat voor Long Range. Via LoRa kunnen bijvoorbeeld allerlei sensoren hun data naar internet verzenden. Of kunnen apparaten vanaf internet opdrachten krijgen. Denk aan ondergrondse afvalcontainers die een seintje afgeven als ze vol zijn. Of een tracker op een fiets die via LoRa laat weten waar die zich bevindt. Dat kan handig zijn bijvoorbeeld bij diefstal. De LoRa-communicatie verloopt altijd via basisstations, de zogenaamde gateways, die met internet zijn verbonden. KPN heeft een landelijk dekkend netwerk geïnstalleerd. Daar kan met een abonnement gebruik van worden gemaakt. Maar het is ook mogelijk om zelf een gateway voor eigen gebruik te installeren. LoRa is in Nederland toegestaan in de frequentieband 863 tot 870 en valt onder de non-specific toepassingen. De LoRa-band is vergunningvrij te gebruiken en er geldt geen meldings- of registratieplicht. Er zijn wel regels voor het uitgezonden vermogen en de duur van het zenden, de zogenaamde duty cycle. Meer achtergrondinformatie is hierover te vinden en dan volgt er een link naar de regeling frequentieruimte zonder vergunning, etc. Er is nog wel een aandachtspunt bij bijvoorbeeld aankoop van LoRa via webwinkels. LoRa-toepassingen moeten wel geschikt zijn voor gebruik in Nederland. Apparatuur die werkt in de frequentieband 915 tot 921 mag in Nederland niet worden gebruikt. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten is die band daarvoor wel toegestaan. Dus dat moet je controleren. En je moet controleren of de apparatuur wel is voorzien van de vereiste CE-markering. Het klantcontactcentrum is overigens gewoon door de hele week bereikbaar van 8:30 tot 5:00 's middags. Via een 050 nummer, dat is het zo te zien het reguliere nummer van Agentschap Telecom. Nou, tot zover de meldingen voor vandaag. Wat je afgelopen weekend nog niet had uitgezonden, dat was het ARRL nieuws. Dat doe ik meestal wel en die volgt meteen hierna.
This is ARRL Audio News, your weekly summary of news highlights from the world of amateur radio.
I'm Carla Pereira, KC1HSX, and these are our stories for Friday, October 4th. The November issue of Digital QST is now available on the QST app or via the ARRL website at www.arrl.org/QST. Articles in this issue include a compact loop antenna for 160 meters, an automatic antenna selector for remote operating, a tutorial on transmission line impedance matching, and reviews of the new Yaesu FTDX101D transceiver and SPE Expert 1.5 KFA linear amplifier. The print edition of QST should be showing up in mailboxes within a couple of weeks. More than 230 items will go on the block as bidding begins on Thursday, October 17th at 10 a.m. Eastern Time, 1400 UTC, for the 14th annual ARRL online auction. The auction will continue through Thursday, October 24th, closing at 10 p.m. Eastern Time. An auction preview opens on Monday, October 14th at arrl.auctionanything.com. That's arrl.auctionanything.com. Proceeds from the auction will fund educational outreach activities. The 2019 auction includes lab-tested QST product review gear, vintage books, used equipment, and one-of-a-kind items. Plus, the ARRL lab team has contributed four of its very popular mystery boxes. The auction will also offer items donated from the popular television series Last Man Standing, starring Tim Allen, an actual radio amateur who portrays the fictional Mike Baxter, KA0XTT, in the show, which has featured ham radio in some episodes. All bidders must register at the auction site. If you have registered for a previous ARRL online auction, you may use the same login information. If you have forgotten your user ID or password, click on the Help tab for instructions on how to retrieve these credentials. Make sure your correct address and other information are up to date. The team from Belarus dominated the 16th High-Speed Telegraphy World Championship in mid-September, sponsored by the International Amateur Radio Union. Belarus came away with more than two-thirds of the medals, with several other countries' teams sharing the rest. Representatives of 19 countries participated in the championship, which took place in Albina, Bulgaria, sponsored by the Bulgarian Federation of Radio Amateurs. In all, 60 male and 30 female competitors took part in the events, which included reception of 5 letter figure mixed groups for a period of 1 minute, according to the software provided, and transmission of 5 letter figure mixed groups for a period of 1 minute. 10 teams of academic, industry, and entrepreneurial technologists are set to compete in the Spectrum Collaboration Challenge Championship on October 23rd at the Mobile World Congress in Los Angeles. The Defense Advanced Research Projects Agency, or DARPA, announced the qualifiers in September. It is a 3-year contest to unlock the potential of the RF spectrum using artificial intelligence. The team's radio designs will go head-to-head during a live competition, and the first, second, and third place winners will walk away with $2 million, $1 million, and $750,000 in prizes, respectively. Teams representing Drexel University, the University of Florida, Vanderbilt University, a group from Ghent University, the University of Antwerp, Rutgers University, and Northeastern University will compete in this months-long event with teams of independent researchers. The aim of the competition is to determine if artificial intelligence-enabled radios can autonomously navigate the wireless spectrum, eliminating the need for rigid human-managed spectrum bands or traditional spectrum allocation. There is plenty happening on the air over the next several days. Look for W4UVA celebrating the University of Virginia bicentennial. You'll also find W5DDL on the air from the Tour de Teche canoe race in Louisiana. W5SXA will be making contacts and celebrating 70 years of the Pottawatomie County Radio Club. W4D will be active commemorating the Little David torpedo boat attack during the Civil War. And W5B will be operating on the Albuquerque International Balloon Festival. You will find more details in your October issue of QST. In DX news, several DX operations kicked off this week, including 7P8AO in Lesotho, TR8CR from Gabon, XV9DXB in Vietnam, YJ0BCP in Vanuatu, and TO8OSP from St. Pierre and Miquelon.
And now with this week's satellite update, here's Bruce Page, KK5DO.
The AO92 command team announces that Experimenter Wednesday will run on UTC Wednesday. It begins Tuesday evening in North America, when AO92 will be commanded to operate in mode LV for 24 hours. This new schedule will be followed for an as-of-yet-undetermined test period. The frequencies for AO92 in LV mode are: the uplink is 1267.359 MHz FM with a 67 Hz CTCSS tone for access. The downlink is on 145.880 MHz FM. This includes DUV telemetry. The mode change is announced by the command team via Twitter, and you can follow AMSAT. You can view AMSAT tweets without needing an account with Twitter. Simply go to twitter.com/AMSAT. The tweets flow through to the AMSAT Facebook page and are planned to include the AMSAT BB. Thanks to the AO92 command team for this story. This is Bruce Page, KK5DO, for the ARRL Audio News.
I'm Steve Ford, WB8IMY, and this is the ARRL Audio News Propagation Forecast for Friday, October 4th. We had a tiny sunspot that popped up this week, but it was an old-style Cycle 24 spot, and it's probably going to be gone by the time you hear this. It bumped up the solar flux index very slightly, but otherwise there was really no effect. We have another stream of solar particles heading our way for the weekend, but the impact on the HF band shouldn't be significant. On VHF and UHF, conditions for band openings are forecast to be fairly quiet. One exception may be in the upper Midwest, where you may see some activity on 2 meters and up.
And that concludes ARRL Audio News for this week. Our thanks to all contributors to this week's report. ARRL Audio News is produced by the American Radio Relay League, the National Association for Amateur Radio. For more information on amateur radio or the ARRL, visit us on the web at arrl.org. You can also find us on Facebook and Twitter by searching for ARRL. If you have a question or comment about ARRL Audio News, email us at audionews@arrl.org. This program is copyright ARRL, all rights reserved. 73, and thanks for listening.
Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl.
Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar retour.